Kast van Clio, de podcast over geschiedenisboeken van Boeken.café met Harry de Paper.
Welkom in de Kast van Clio, de uitzending die aandacht besteedt aan geschiedenisboeken en aan de auteurs van geschiedenisboeken. En ik ben uw gastheer Harry de Paper. En ik ga deze uitzending openen met een gedicht. Er zijn streken die eeuwenlang onbewegelijk blijven, begraven in mist en mos. Maar er zijn er ook waar elke steen gonst van de stemmen der tijdperken. De dichter is Ilja Selvinsky. En wie daar meer over kan vertellen, over wat dit allemaal betekent, is Emmanuel Wagemans. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik mag zeggen professor, hoogleraar
Wagemans. Zeg het maar.
Ja, of spreek mag ik Emmanuel zeggen?
Zeker.
Oké. U bent professor emeritus, Russische literatuur en cultuur en uw boek. Waarom de Krim voor Rusland zo belangrijk is, is een zeer actueel boek. Ja, ook al is het een geschiedenisboek.
Helaas.
Ja. Misschien, vooraleer we in de Krim duiken, hoe is uw interesse voor Rusland ooit ontstaan? Want het is vooral de Russische geschiedenis waar uw sterkte toch ligt, hè?
Wel, het is begonnen in de Umayora. Mijn moeder had in haar bibliotheek nogal wat boeken staan van Russen, onder andere van Dostoevsky. U kent ze wel, de klassiekers, de Gebroeders Karamazov, de Idioot en dergelijke. Schuld en Boete natuurlijk. En die heb ik op jonge leeftijd, 16, 17, 18 jaar, verslonden. En ik was zo gefascineerd door wat daar allemaal beschreven werd. Die taal, die mentaliteit, die toch toen nog duistere, ondoordringbare ziel, zoals het heet. Ik durf het bijna niet zeggen, Russische ziel. Dat ik dacht, daar moet ik me ooit mee bezighouden.
Ja.
Voilà. Dus Dostoevsky heeft me erin geluisterd, zou je kunnen zeggen.
Ja, meteen iets zwaarwichtig. Hè. Het is ook wel kenmerkend wel, hè, aan wat ik ook al gelezen heb uit uw boek. Want hier ligt nog een ander boek, Sint-Petersburg. De droomstad van de tsaar. Het is een zwaarwichtige geschiedenis ook wel. Hè.
Het is, zeker. Het is geen lichtvoetige, zoals bijvoorbeeld, alhoewel ik weet niet of landen een lichtvoetige geschiedenis hebben.
Nee, dat klopt.
Gemakkelijker of aangename.
Ja.
Is Italië zoveel leuker of weet ik wat, of misschien onze kontrijen. Maar het is een geschiedenis die zwaar beladen is en die veel meegemaakt heeft. De mensen hebben veel meegemaakt.
Zou het komen dat wij die perceptie van een zware geschiedenis hebben omdat hier in het Westen de blik op Rusland ook niet zo duidelijk is? Dat voor een groot stuk onbekend is voor veel mensen?
Misschien, maar ik denk, we moeten het nu ook niet extreem stellen, dat we alleen Rusland zien van de zware, pessimistische, sombere kant. Er zijn ook heel wat Russofielen die alleen de leuke kant zien. Die zijn wel, denk ik, in de minderheid.
Ja.
Maar je zou een heel mooi boek kunnen maken over de uitsluitend, zonder zwarte wolkjes, positieve, leuke, luchtige kant van de Russische cultuur. De dansen, de muziek, de poëzie en dergelijke, dat kan ook. Maar waar wij nu in zitten is natuurlijk een van de minder fraaie aspecten, zwaar beladen.
Want de Krim, ik heb het al gezegd, is heel actueel vandaag. Het heeft een zeer oude geschiedenis. Hè. Het gaat al tot in de Griekse oudheid en verder eigenlijk. De Russen noemen het wel Rusland, maar dat is te kort door de bocht. Hè. Het is een zeer bredere geschiedenis dan enkele Russische geschiedenis.
Ja, dat is absoluut waar. Het is zo, laten we het duidelijk stellen, voor een doorsnee Rus, ook voor een ontwikkelde Rus, is heel die voorgeschiedenis, dat we zeggen voor 1783, eigenlijk terra incognita.
Ja.
Men weet dat daar ooit niet de Russen hebben gezeten, maar eigenlijk kende men pas de geschiedenis van 1783. Dat daar, ik noem nu even op, zonder volledig te zijn, daar hebben Indo-Europese stammen gezeten, wat dat ook mag betekenen. Daar hebben Tariërs gezeten, men is het er niet over eens waar die vandaan komen, misschien van de Caucasus. Daar hebben Skieten gezeten, Sarmaten, de Grieken hebben zich daar gevestigd met kolonies aan de Zwarte Zee. Later zijn de Romeinen gekomen. Nog later zijn allerlei volksverhuizingen. De Turken zijn daar beginnen in de 7e eeuw. In de 12e eeuw, de 13e eeuw de Mongolen. En dan 250 jaar lang, midden 13e tot midden 15e eeuw de Mongolen, de zogenaamde Gouden Horde.
Ja.
En dan begint het modern te worden. Van 1485 tot 1783, dus 300 jaar, is het een vazalstaat geworden van de Turkse sultan, van Turkije. En nu moeten we zeggen dat die periode, dus 300 jaar, met die islamitische Tataren, dat was geen gemakkelijke periode voor Rusland.
Ja.
Die Tataren, dat waren geen softe jongens, hoor.
En ze nog steeds Tataren aanwezig, hè?
Want zeker, ook, ja. Maar dat is ook een complex, misschien iets later, dat is ook een complexe geschiedenis. De Tataren, die vielen vanuit dat schiereiland Rusland en wat wij nu noemen Oekraïne, regelmatig binnen. Om daar een stad te plunderen. Om daar Slavische blonde vrouwen te schaken en die dan te verkopen op de Oriëntaalse bazaars. Nog in de einde 16e eeuw zijn ze bijvoorbeeld Moskou binnengevallen en hebben dat platgebrand. Dus dat was een geduchte vijand aan de zuidelijke grens van Rusland. En dat probleem moest vroeg of laat opgelost worden.
Ja.
Er zijn talloze pogingen geweest van midden 16e eeuw, Ivan de Verschrikkelijke, tot en met Peter de Grote, eerste kwart van de 18e eeuw, om de Tataren te overmeesteren, dat is niet gelukt. Het is pas Catharina de Grote en haar vriend, Potjomkin, die erin geslaagd is om de macht van de Turken definitief te breken. En dan begint eigenlijk de moderne geschiedenis die wij kennen, die Rusland kent, die de Russen kennen, en waar een aantal elementen in zitten die de basis hebben gelegd voor een kruidvat dat het de dag van vandaag is.
Nog steeds is, op zich qua landschap, want u beschrijft het ook zeer mooi in uw boek, het is een zeer rijk landschap.
Ja.
Het is een zeer mooie natuur, maar ook letterlijk een rijk landschap. Het is een vruchtbare grond, de Krimgrond.
Absoluut.
Ja.
Dus in het noorden, het is niet zo groot. Hè. Ik ben niet zo goed in aardrijkskunde, maar het is niet veel groter dan België. Veel minder bevolking. In het noorden heb je de bergen en in het zuiden de zee, die kuststrook. En eigenlijk gaat het vooral daarover, die mooie kuststrook, die Russische riviera. En dat die aanwezigheid van de Zwarte Zee zorgt voor een exotisch, zeg maar een subtropisch klimaat. Bovendien heeft men in de 19e eeuw, zo rond 1840-50, ontdekt dat het klimaat geneeskrachtig was.
Mm-hmm.
De dokter, de beroemde Russische dokter Botkin, heeft ontdekt dat dat geneeskrachtige elementen bevat. En dan zijn de Russen in grote getalen naar de Krim getrokken.
Eerste adel,
ja. Eerste adel. Dus in 1783 wordt het veroverd door Catharina de Grote.
Ja.
Het wordt bij het Russische imperium gevoegd. En heel geleidelijk aan, daar gaat toch een hele generatie over, 1810, 1820 ongeveer, ontdekt men de Krim.
Ja.
Niet alleen de Russen, maar ook Westerlingen.
Ja.
Nogal wat Britten die naar de Krim gegaan zijn en die daar positief over waren.
Ja.
Alhoewel de infrastructuur toen nog absoluut niets voorstelde. En het gevaarlijk was enzovoort.
Ik heb ook geleerd dat uw boek een van de weinige dingen waar ze dan positief over waren. Hè? Effectief was dan de Krim. Hè? Want heel vaak was men vrij negatief over Rusland. Maar de Krim werd altijd positief bekeken.
Ja, inderdaad. Waarschijnlijk omdat het, ik denk omdat het de combinatie bracht van verschillende elementen. Ten eerste Russische aanwezigheid. Ten tweede de Oriënt. De Tataren, de islam, de moskeeën die daar nog waren, de Tataren die daar nog rondliepen. Er zijn veel Tataren geïmmigreerd naar Turkije, maar de meeste zijn gebleven. De antieke oudheid, Iphigenie in Tauris, dus die reminiscenties aan de klassieke oudheid. En die drie elementen samen met dat heerlijke klimaat en dan een beetje later dat geneeskrachtige klimaat, hebben ervoor gezorgd dat men in de grote getale naar de Krim trok. Eerst de aristocratie, dan het Russische Hof. En als het Russische Hof ergens naartoe gaat, dan volgt de autocratie in zijn, vaarwater. Hè. En dan hebben ze daar tegen het midden van de 19e eeuw een hele rij mooie paleizen en dacia's, luxueuze villa's neergezet.
Echt sprookjesachtig bijna.
Ja, sprookjesachtig.
Ja, want die foto's illustreren het ook zeer mooi. Hè?
Ja, en het is fantastisch dat al die mooie dingen van de 19e eeuw, die bestaan nog.
Ja.
Al die paleizen zijn bewaard. Dat was ook een van de redenen dat het boek absoluut geïllustreerd moest worden.
Mm-hmm.
De lezer, die toch, waarvan je niet kunt veronderstellen dat hij vertrouwd is met de Krim.
Mm-hmm. Want, zeker niet,
die moest visueel overtuigd worden van de schoonheid van de Krim. En ook waarom dat zoveel emoties oproept.
Ja.
En waarom de Russen helaas bereid zijn om daarvoor ten oorlog te trekken.
Ja, ja, ja. Mm-hmm. Ik ga even een sprong terug nemen. Catharina de Grote organiseert op een gegeven moment een soort rondreis in de Krim voor de Europese adel. Hè. Ja. Onder andere de Prinselinie. Onze, zal maar zeggen, onze Prinselinie was erbij. Het is een zeer mooi verslag, ook dat in het boek staat. Was dat echt bedoeld als uitstalraam voor het Russische Rijk dan? Of was de redenering daarachter?
Wel, het is zo. Eigenlijk, aan de basis van dit boek ligt Prins de Linie.
Ja.
Dus ik heb die jaren geleden ontdekt. Dus een Belg, een militair in Oostenrijkse dienst, een diplomaat, die in opdracht van de Oostenrijkse keizer naar Rusland trekt, met diplomatieke opdrachten, die bevriend raakt met Catharina de Grote, en die in 1787 deelneemt aan een reis van Catharina naar de pas veroverde windgewesten, zo heet dat toch, hè?
Ja, ja.
Waar haar vriend Potjemkin een, hoe heet dat, een blijde inkomst organiseerde. Hij had net 4 jaar geleden de Krim geannexeerd bij Rusland en was dat koortsachtig aan het ontwikkelen, aan het uitbouwen. En hij wilde aan Catharina laten zien dat hij dat goed deed. Welk gebied ze veroverd had, dat ze gelijk had dat ze het veroverd had. Want natuurlijk kostte dat enorm veel geld om dat te ontwikkelen. En dat hij het geld dat hij kreeg van de overheid goed besteedde. Want er waren allerlei geruchten dat hij geld in zijn achterzak stak. En dat deed hij. En ook in zijn voorzak, denk ik. Maar we weten ook dat hij heel veel van zijn persoonlijk geld, van zijn privégeld, daarin investeerde.
Ja.
Ik hoef niet te zeggen dat er op het einde van de 18e eeuw geen communicatie was, geen infrastructuur. En dus geld en dergelijke was weken, maanden onderweg. En wanneer hij een, zeg maar iets, een Italiaanse muzikus of een Franse architect, een tuinarchitect bijvoorbeeld, moest betalen, dan schoot hij dat voor het eigen zak. Men heeft geprobeerd, na de dood van Potemkin, heeft men geprobeerd om zijn boekhouding in kaart te brengen. Maar dat is niet gelukt. Het was één grote chaos.
Ja, ja.
Dus Potjomkin nodigde Catharina uit om de Krim te komen bezoeken. En Catharina dacht, daar moet ik iets van maken.
Ja, ja.
En ze heeft dat georganiseerd, Potjomkin heeft het georganiseerd als één grote triomftocht. Die een half jaar duurde, van Sint-Petersburg naar Kiev, over land en van Kiev. De rivieren waren dan bevroren en toen de rivier de Dnieper, die naar het zuiden gaat, naar de Zwarte Zee, toen die ontdooid was, in april 1787, zijn ze in wat wij nu noemen een cruise, op ultramoderne en ultraluxueuze schepen, de Dnieper afgevaren om de Krim te gaan bekijken, met eigen ogen. En wat was nu het punt? Dat natuurlijk het schip of de schepen die voeren op de rivier, grote brede rivier, dus dat was honderden meters van de oever. En boze tongen vertelden nu dat Potemkin aan de oever van de Dnieper op de Krim niet echte dorpen had gebouwd, uitgebouwd, wegen aangelegd, voor landbouw had gezorgd, hospitalen, herbergen enzovoort, maar dat hij papieren decoraties had opgetrokken aan de kant van de weg.
Ja.
En de keizerin zag altijd hetzelfde. En 's nachts zouden dan die papieren decoraties samen met de juichende boeren en plaatselijke Tataren die hun eer kwamen bewijzen aan Catharina en samen met de kuddes een dorp verder zijn getransporteerd. Er is uitvoerig onderzoek naar gedaan. Dat zijn allemaal fabeltjes.
Ja.
Maar het heeft wel de wat kwaadaardige, mythische naam meegekregen. Potemkinse dorpen.
Ja, Potemkin.
Dus de poging om een façade op te trekken. En dat was natuurlijk, zoals u zegt, dat was niet alleen om de Russische sceptici te overtuigen, maar ook het buitenland. Van kijk eens, wij hebben een stukje territorium veroverd. Terecht, vond zij.
Ja.
Ik denk dat het ook wel een beetje is.
Hmm.
Want Turkije was nu eenmaal een geduchte vijand. We hebben dat goed beheerd. En we zijn machtig. Militair en maritiem. Want op 48 uur kon de Russische vloot Istanbul bereiken.
Ja.
Dus niet alleen de sultan, maar ook Frankrijk en Groot-Brittannië, die natuurlijk met argusogen dat allemaal in de gaten hielden, die waren dus echt bang voor de macht, de ontluikende macht van Rusland. Hè.
En die angst wordt ook vertaald dan bijna een eeuw later in de Krimoorlog. Hè?
Ja.
Dat zijn diezelfde grootmachten die dan...
Inderdaad, de Krimoorlog uitvoeren. Ja, 1853, 1855. Ja. Als je nu terugkijkt waarom die oorlog uitgebroken is, ja, dan sta je dus perplex. Hè?
Ja, het is een vreemde aanleiding.
Ja, het gaat erom dat in Jeruzalem zaten verschillende gezinten, hè, katholieken en orthodoxen en moslims. Hmm. En de heilige plaatsen, die werden beurtelings door verschillende kerken, katholieken, protestanten, orthodoxen en zo, beheerd. Het gaat dan over het dichtdoen van een kerk, het openhouden van een kerk en dergelijke. En Nicolaas I, de Russische tsaar, die vond dat de orthodoxen niet genoeg aan hun trekken kwamen en daagde de Turkse sultan uit en dat is dan geëscaleerd. En binnen de kortste keren was het oorlog.
Ja.
En verklaarde Turkije de oorlog aan Rusland, aan Nicolaas I. En Frankrijk en Engeland, dat moet gezegd worden, die waren er als de kippen bij om zich bij Turkije aan te sluiten om Rusland een voetje te lichten.
Ja,
want Rusland was machtig.
Ja.
Rusland was een machtige staat in het midden van de 19e eeuw. En als ze nu de zieke broer, zo heette Turkije toch, als ze de zieke broer, waar niemand nog in geloofde, konden helpen en Rusland een pootje lichten, dan waren ze er graag bij.
Ja.
Het is een desastreuze oorlog.
Die oorlog uiteindelijk eindigt ook uit op niets. Hè? Wat is het resultaat van die oorlog?
Misschien is dat zoals de oorlog de dag van vandaag. Ja. In Oekraïne gaat hij ook op niets uitlopen. Hè. Maar er zijn meer oorlogen in Rusland. Hè. Weet u nog, Napoleon Borodino, 100 kilometer voor Moskou, 1812.
Ja.
Daar wordt ook een vreselijke veldslag geleverd. Ik ben er ooit geweest. Bijna 100.000 doden op 1-2 dagen tijd. Maar wie heeft nu die slag gewonnen?
Ja, Napoleon zei hij.
De Fransen zeggen wij en de Russen zeggen wij.
Ja.
Ze hebben duidelijk de Krimoorlog verloren, maar ze hebben dat, ik denk, heel creatief, de Russen zijn soms heel creatief als het over het verleden gaat, hebben van die nederlaag een overwinning gemaakt, een morele overwinning, de moed van de Russische soldaten die hun leven hebben geofferd voor hun vaderland enzovoort. En op die manier is de stad waar het hardst gevochten is, op de Krim, maar dus Odessa natuurlijk, is, dat is een... Dat is een iconische plaats in de Russische geschiedenis. Dat is bijna de Gulden Sporenslag van Rusland, denk ik. Altijd opgeklopt, veel standbeelden, veel herinneringen aan en dergelijke. En ja, nu, als ik even mag vooruitlopen,
zeker.
Is het een beetje... Allee, ik vrees een beetje dat als die waanzinnige oorlog doorgaat... uitgevochten wordt tot het bittere einde in de Krim, dat dan misschien wel eens niet alleen Kiev, maar ook Odessa en misschien zelfs de Krim zal sneuvelen.
Echt,
Dus ik hoop niet dat mijn boek De Zwanenzang wordt van het mooie Schiereiland.
Ja. Want het gaat voor de Russen echt over veel symboliek. Hè. Want ik heb ook geleerd uit uw boek dat in de Russische perceptie het christendom via de Krim ooit verspreid is naar Rusland. Hè.
Dat is zo. Hè. Dus in 988 zal de toenmalige Russische vorst Vladimir, later de Grote genoemd, of Vladimir de Heilige, of Vladimir het Zonnetje, die zou zich in Gersones... Dus op de Krim, niet te verwarren met Gerson, dat nu door de Russen bezet wordt, op Gersones, door de Byzantijnen hebben laten dopen, kerstenen, tot de Griekse orthodoxie. En dat is natuurlijk voor de Russen een heilige plaats. Hè.
Ja.
De Russen zeggen, en nu Poetin in het bijzonder, die daar bijzonder goed in is, dat is de wieg van de Russische beschaving. Dat is de bakermat van de Russische beschaving. Die kunnen wij toch niet zomaar opgeven.
Ja.
Net alsof, als dat van de Oekraïne is, dat dan ook niet de bakermat van de Russische orthodoxie is. Dat is natuurlijk.
Maar dan wel vreemd in de hele geschiedenis dat dan ooit een Rus de Krim geschonken heeft aan Oekraïne. Wat op zich dan toch vreemd is in de geschiedenis van Rusland.
Wel dat moet toch gezegd worden. Dat is dus wel een absolute aberratie. Hè.
Ja, het gaat over Khrushchev. Hè?
Ja, Khrushchev. Ja. In 1954 heeft Khrushchev overnacht op eigen houtje, ik wik mijn woorden, overnacht op eigen houtje, zonder overleg met het Centraal Comité, het hoogste gezagsorgaan in de Sovjet-Unie, beslist om de Krim, het schiereiland van Rusland, over te dragen aan Oekraïne. Dus van de Russische, Socialistische, Federatieve Sovjet-Republiek naar de Oekraïnse Sovjet-Republiek. Toen maakte dat niet veel uit, het was één groot imperium, maakte allemaal niks uit. Maar het is niet goedgekeurd. Het is niet geratificeerd door het Centraal Comité. En dat is een van de punten van twist, de grote twistappel tussen Rusland en Oekraïne. Die man heeft dat op eigen houtje gedaan. Er zijn verschillende interpretaties waarom hij het gedaan heeft. Een van de interpretaties is, ik geef er twee. Zijn zoon, de zoon van Khrushchev, die nu in Amerika doseert, die zegt dat zijn vader, of is het grootvader, ik wil het kwijt, waarschijnlijk grootvader, het gedaan heeft omdat uit puur geografico-economische redenen. Omdat, als u de landkaart bekijkt, de Krim hangt aan het Oekraïense vasteland. Ja. En niet aan het Russische vasteland. Ik bedoel, als je de Oekraïne apart neemt en Rusland apart. Ja. Dus er was een zekere geografische logica om het aan te hechten bij Oekraïne. Bovendien is na de revolutie van 1917, toen de burgeroorlog achter de rug was, is er ook gepraat over de mogelijkheid om de Krim aan Oekraïne te schenken. Maar het is er niet van gekomen.
Ja.
Goed. Een tweede verklaring, minder fraai, is dat Khrushchev het een beetje goed wilde maken in Oekraïne. Khrushchev is in de jaren 30 de partijchef geweest in Oekraïne. En hou je vast, hij is daar verantwoordelijk, persoonlijk verantwoordelijk voor 1 miljoen slachtoffers.
Ja.
Dat is niet gering, hè?
Nee.
Natuurlijk Stalin voor veel meer, maar Khrushchev die heeft later wel in 1956 Stalin van zijn voetstuk gestoten. Maar zelf is hij verantwoordelijk, was hij verantwoordelijk voor 1 miljoen. Mensen in de Oekraïne. En hij zou dat op die manier hebben willen goedmaken. Ja, we weten het niet.
Hij gaat dan over Tataren? Of wie zijn die 1 miljoen mensen dan?
Nee. Het is een goede vraag, maar nee. Hmm. Omdat in de Tweede Wereldoorlog wordt een groot stuk van de Sovjet-Unie, het Westen, Wit-Rusland, Oekraïne, wordt bezet door de Duitsers.
Mm-hmm.
De Duitsers bezetten de Krim, dat is belangrijk. Dat is een springplank naar de Caucasus en naar de olievelden van de Caucasus. En er is een kleine groep, dat moet gezegd worden, er is er één, maar een kleine groep van Tartaren, die collaboreerden met de Duitsers.
Ja.
Hè, omdat ze hoopten op die manier iets gedaan te krijgen, onafhankelijkheid. Naïef natuurlijk, hè?
Ja.
Dat weten wij in Vlaanderen. Andere
meer
dan ook, dat dat gewoon een naïeve droom is geweest. Maar goed, het was zo. En Stalin heeft in 1944, toen de Duitsers zich begonnen terug te trekken en het duidelijk zou worden dat de Sovjets zouden, de overwinning zouden behalen, heeft de Tataren massaal en in groep gedeporteerd. Dus heel de Tataarse bevolking van de Krim heeft hij gedeporteerd naar Rusland, naar Kazachstan. En trek jullie plan. Ja. Midden in de steppen ergens gedropt en trek jullie plan. De helft is onderweg gekrepeerd en wat weet ik allemaal.
Ja.
En dat betekent, dat is ook cruciaal voor de verdere geschiedenis, dat betekende dat de Krim nu eigenlijk bevrijd was, tussen aanhalingstekens, geen Tataren meer had, en dat dat bevolkt werd, dat die leegten, die huizen, die gronden opgevuld werden, ingenomen werden door Russen en, Oekraïners.
Ja.
Zodanig dat na de oorlog, tweede helft van de jaren 50, dat daar eigenlijk alleen Russen en Oekraïners woonden.
Ja, ja.
En het is pas na de, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 91, in de jaren erop, de 2, 3, 4, 5, 6, 97, dat de Tataren massaal teruggekeerd zijn. Ze hebben al langer amnestie gekregen, al in de jaren, late jaren 50, hè, is hen dat, dat label van collaborateurs, daar zijn ze van vrijgesteld, als het ware, maar ze mochten niet terugkeren.
Ja.
Dat is ook paradoxaal.
Dubieus,
maar dus in de jaren 90 zijn ze teruggekeerd, dat is ook een erg ingewikkelde geschiedenis. Ze gingen die huizen opnieuw opeisen en die gronden, maar die waren ondertussen ingenomen door Russen en Oekraïners enzovoort. Dus ja, die Tataren, die, dus dat zijn de oorspronkelijke bewoners, zou je kunnen zeggen, tussen de 15e en de 18e eeuw. Daarna hebben ze samengeleefd, vreedzaam, met de Russen. na de Krimoorlog zijn er weer een heleboel geïmmigreerd naar Turkije.
Ja.
Hè? En dan is het, vooral in de 20e eeuw en na 1944, is het dus echt helemaal verrussisch of verslavend.
Zie je op zich nog iets van die oorspronkelijke bewoning, van die cultuur aanwezig?
Ja, zeker. Ja. Zeker, omdat na de terugkeer van, of de reconquista, als je het zo mag noemen, van de Krim-Tataren, met veel weerstand enzovoort, en vechtpartijen en zo, steun van Turkije en andere islamitische landen om daar moskeeën te bouwen. Toen ik daar was, zag ik dat daar overal moskeeën uit de grond verrezen, maar geen scholen of ziekenhuizen.
Ja.
Dat is in het jaar 2000. Hè. Maar dus ze zijn daar 50 jaar niet geweest, maar nu is die aanwezigheid zeer prominent.
Hoe staat die gemeenschap tegenover heel het verhaal vandaag?
Ja, dat is een heel... U stelt moeilijke vragen.
Oh, excuseer mij.
Ja, maar het is een moeilijke kwestie. Ja. De meeste Tataren hadden geen bezwaar tegen lidmaatschap van Oekraïne.
Ja.
En nu dat ze in 2014 geannexeerd zijn door Rusland, worden ze niet goed behandeld door de Russen. Dat is ook zo, pijnlijk, hè, dat de Russen eigenlijk weinig leren. Hè, dat
ze herhaalt zich dus.
Ze zouden... Ja. Kijk, Rusland is een multinationaal land. Er wonen zoveel nationaliteiten. Ik kan niet zeggen hoeveel, maar het zijn er meer dan 100. Dus overal in de Sovjet-Unie, zeker in de Caucasus, het noorden van de Caucasus, heb je tientallen volkeren naast elkaar. Waarom kunnen ze in godsnaam die Tataren niet met rust laten?
Ja.
En die gewoon, zoals ergens... elders in Rusland er ook Tataren zijn en moskeeën. Hè, denk maar aan de provincie, zeg maar, de republiek Tatarstan.
Mm-hmm.
Hè, met Kazan, ingenomen door Ivan de Verschrikkelijke, 1522. Dus dat zou kunnen. Hè.
Ja.
Maar dus de Tataren zijn niet tevreden.
Ja.
En het hoofd van de Tataren is, geloof ik, niet zo lang geleden geëmigreerd naar Turkije. Dus het is een gespannen verhouding.
Ja.
Ja.
Nu, vandaag is er een landbrug tussen het Russische vasteland en de Krim.
Ja. Ja.
En is dat dus een symbolisch iets vooral?
Het is zeer symbolisch.
Ja.
Kijk, om het voor ons iets gemakkelijker te maken, je zou het kunnen vergelijken met Oost- en West-Berlijn.
Mm-hmm.
In de late jaren 80. Van de een op de andere dag wordt die muur naar beneden gehaald. Maar hoe ga je die verbinding maken tussen het vroegere Oost, het West en het Oost-Berlijn? De telefoonverbindingen waren verbroken in 1961 met de bouw van de muur. Er waren geen trams en bussen en treins enzovoort. Er stond een echt ijzeren gordijn, prikkeldraad tussen enzovoort. Nu, maar met de snelheid en de tuchtigheid van de Duitse ingenieurs, is dat in een hip en een wip gerealiseerd, dat die verbinding tussen die twee landsgedeelden tot stand kwam. Maar ja, hoe ging dat met Rusland en de Krim? Het land dat ertussen lag, het vasteland, was Oekraïne. En dat stond en staat zeer vijandig tegenover Rusland. Niet ten onrechte, trouwens. Dus de enige manier was, ofwel zoals in Berlijn in 1949 zeker een luchtbrug organiseren. Maar dat kan je niet doen op lange termijn. Dus ze hebben een brug gebouwd. Natuurlijk, een vriendje van Poetin heeft dat voor een fabuleus groot bedrag, in een minimum van tijd, ik geloof in 1,5 jaar tijd, een brug gebouwd van 18 kilometer lang. Een autobrug en een treinbrug. En nu heeft dus Rusland een rechtstreekse verbinding met de Krim. Hè.
Ja.
Iemand, ik zou het zelf niet durven zeggen, iemand heeft eens geopperd in een gesprek, niet lang geleden, de Oekraïners zouden eigenlijk die brug moeten opblazen.
Ja.
Dat is natuurlijk vreselijk om te denken. Hè. Maar het is een brug van een grote symbolische betekenis. Want het vasteland heeft nu een directe verbinding met de Krim.
Nu hebben we al natuurlijk ergens logisch sterk gefocust op het conflict rond de Krim. Maar het is qua cultuur, het is ook een cultureel rijk gebied. Hè?
Ja.
Ook verschillende stambeelden die daar staan, verwijzen er ook naar.
Wel, dat is het. Ja, je kunt je afvragen, waarom is die Krim zo belangrijk?
Ja.
Waarom zijn die Russen in godsnaam bereid om ten oorlog te trekken voor de Krim? Ik zeg nu maar iets. Hè. Zouden wij bereid zijn om te gaan vechten tot de laatste man om Frans-Vlaanderen te heroveren?
Moet ik ook voortdurend aan denken. Ja,
voilà, dat is oké, het ligt een beetje verder terug in de geschiedenis. Ja. Dat is allemaal waar. Dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen. Maar dan moet u aan het volgende denken. De Krim is in de 19e eeuw door de adel en het hof geëxploiteerd, uitgebouwd tot één groot kuuroord. In de 20e eeuw is dat een kuuroord geworden voor heel de Sovjet-Unie. Ja. En voor, ook voor eenvoudige mensen.
Voor de massa.
Een arbeider, een fabrieksdirecteur, een leraar, een kunstenaar, een vertaler, een cinematograaf, een schrijver enzovoort, die zich goed gedragen had, natuurlijk, die kreeg om de zoveel jaar een snoepreisje naar de Krim. Naar een sanatorium in de Krim, aan de Zwarte Zee. Oh, als je gaat, alleen het boek al laat dat zien. Dat was echt de Russische Riviera.
Ja.
De mensen gingen daar voor 2 weken, meestal 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, volledig gratis, alles betaald door de staat naartoe. Dat is één. De tweede, alle mensen die het nu in Rusland voor het zeggen hebben, de generatie van Poetin, iets ouder en iets jonger, die hebben allemaal de Krim meegemaakt, ofwel op een van die, in een van die kuuroorden, in, op een van die snoepreisjes, ofwel in het jeugdkamp Artek. Dat was een soort van scoutskamp, natuurlijk een communistisch jeugdkamp.
Staat ook een foto van
Ja, de... staat ja, zeker. Ja, ja. Dat is wereldberoemd. Er kwamen zelfs buitenlanders naartoe. En het was de droom van elke jonge man en jong meisje in de Sovjet-Unie om ooit eens op vakantie te mogen gaan en de primussen echt voor een half jaar of een heel jaar daar les te gaan volgen in dat heerlijke klimaat van de Krim in het jeugdkamp de Artek. Dus de Russen en de Oekraïners en eigenlijk heel de Sovjet-bevolking heeft alleen positieve, om niet te zeggen idyllische herinneringen aan de Krim.
Ja, ja, ja.
En ja, vroeger, tot 1954, was dat Russisch. Daarna was dat Sovjet. En men noemde dat Vse Rassiskaya Zdravnica. Dus het kuuroord van heel Rusland.
Uh-huh.
Of van heel de Sovjet-Unie. Men zag dat onderscheid. Zo niet Russisch, Oekraïns. Het Russisch was dominant. Hè. Dat was echt de lingua franca van heel de Sovjet-Unie. Hè. En de mensen, ja, die kijken daar met vertedering en de allerwarmste herinneringen aan terug. En die zien dus nu dat dat stukje Rusland ingenomen is door die, laat het me even op zijn Vlaams zeggen, door die ambetante Oekraïners. Let op, je zou ook kunnen zeggen als nuchtere Belg, ja, maar niets belet Russen om naar de Krim te gaan, om naar de Oekraïnse Krim te gaan. Als zij betalen voor een hotel en voor ijscreme en champagne, dan is dat probleem opgelost.
Ja. Hè?
Maar nee, dat moet per se van Rusland zijn.
Dus ja, heimwee naar de oude glorie.
Zeker, de oude glorie, de oude pracht.
Ja.
Veel jeugdliefdes.
Ja.
Hè?
Ja, ja.
Er zijn ook heel veel schrijvers die daar geweest zijn. Ja. Paustovski, Tsjechov,
daar met het hoedje.
En wat weet ik allemaal. Dus heel dat landschap is doorweven van, is bezaaid met, zou je kunnen zeggen, met standbeelden voor grote Russische schrijvers.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, maar alleen moet dat nu in handen vallen van de Oekraïners.
Gaat de regio nog vrede kennen, denkt u?
Ik weet het niet, maar ik hoop het.
Ja.
Ik ben bang, ik ben geen Macron, hè? Alhoewel hij dezelfde voornaam draagt. Ik weet niet of het een verstandige politiek is om een vredestraject uit te stippelen van geef ze de Donbass en dan zijn ze tevreden. In één opzicht zou ik zeggen ja, opdat er dan misschien vrede zou kunnen komen. Ik ben bang, zoals ik al gezegd heb, dat als de Oekraïners doorvechten tot het bittere einde, en er zijn
die
signalen
zijn er wel,
die daar op wijzen, dan zou het dus echt wel kunnen dat Kiev, die prachtige stad, en Odessa, die heerlijke stad, en de Krim, vooral de Krim, ja, gewoon kapotgeschoten worden.
Ja,
En dan zal de Oekraïne wel heroverd zijn, maar wat blijft er dan over?
Tegen welke prijs?
Wat blijft er nu over van Mariupol?
Ja.
Weet u, dat is Antwerpen.
Ja, ja.
Hè? Dat is Antwerpen dat nu helemaal in gruizelementen ligt. Hè? Je kunt je natuurlijk ook die vraag stellen voor Poetin. Hè? Wat heeft hij nu in godsnaam aan een volledig kapotgeschoten Oekraïne?
Ja.
U verstaat het?
Symbool dus hier. Duidelijke symbool. Hè?
Ja,
alles
het is
puur
absoluut
symbool. Heel, en uw boek legt dat zeer mooi uit, trouwens.
Dat was een beetje de bedoeling.
Je opzet is daarin geslaagd, want het is voor mij echt wel een blinde vlek. Geef dat eerlijk toe. Dat is een blinde vlek. Ik denk voor veel Vlamingen een blinde vlek.
Daarvoor worden boeken geschreven.
Ja, inderdaad. ik heb er veel uit geleerd, ook uit dit gesprek. Dat is zeer interessant. Ik raad het alvast voor al onze luisteraars en kijkers aan. De Russische Krim, geschiedenis van een betwist schiereiland van Emmanuel Wagemans, uitgegeven door Davidsons uitgeverij en u kan het bij ons kopen op boeken.café. Bedankt voor het interessante gesprek en tot genoegen, zou ik zeggen.
Alsjeblieft.
Dit was een aflevering van De Kast van Clio, de podcast over geschiedenisboeken van boeken.café met Harry de Pape. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.